Er wordt het tiende gedeelte voorgelezen van de brieven van Philpot. Dat begint bij je 66ste brief, die is gericht aan de heer Beecher. T. Beecher, hij schrijft hem vanuit Ockham op 18 september 1849. Mijn waarde heer, verschillende beletsels hebben mij verhinderd om eerder op uw belangstellende en vriendelijke brief te antwoorden. Ik denk soms wel eens dat de Satan, ziende hoe de Heer mijn bediening belieft te zegenen, alles doet wat hij kan om het werk te verwoesten. De waarheid en haar bevinding kan niet verwoest worden. En daarom worden pogingen aangewend om haar dienaar de voet te lichten. En wat kan daartoe meer dienstbaar zijn dan te zeggen dat hij met eens andere sferen pronkt? Doch het was billijk dat ze aantoonden van waar het genomen was. Ik heb het boek van de arme Osborne nog niet gelezen, zelfs niet gezien, maar men heeft mij verzekerd dat het een schaamteloos voortbrengsel is vol van gemeenheden en schimp. Maar het kan niet zijn, of hij moet mij zeer weinig kennen of van mijn bevinding afweten. Toen hij bij mij aan huis was, scheen hij weinig trek te hebben om over bevindelijke dingen te spreken, en heeft met geen enkel woord over mijn bevinding gesproken. Ook geloof ik niet dat hij ooit een van mijn geschriften las. De oude man was zo verstoord en teleurgesteld, omdat ik zijn geschriften niet wilde prijzen. Wat ik niet doen kon, omdat ik in hem een geheel andere mens vond dan ik mij had voorgesteld. En toen de aanmerkingen in de Gospel Standard geplaatst werden, heeft het hem nog meer verbitterd. Ik ben er dus van overtuigd dat zijn open brief aan mij geschreven enkel is uit spijt en wraakzucht. Het is derhalve niet zeer waarschijnlijk dat God een boek uit zulke beweegreden en in zulk een geest geschreven zal bevestigen en zegenen. Het is mij thans niet mogelijk om neer te zetten en een bevinding mee te delen die zich uitbreidt over meer dan 22 jaar. Mijn ervaringen zijn belichaamd in mijn leerredenen. En zo u daarin niet zien, noch gevoelen kunt, dat ze onvervalst en mijn eigen is, zo zou het niet baten als schreef ik ze u persoonlijk. Ik heb gevoeld schuld en slavernij. Ik heb ervaren lieflijke en zalige beschouwingen van Christus. Ik heb zijn heerlijkheid aanschouwd met het oog des geloofs. Ik heb hem dierbaar aan mijn ziel gevoeld en liet tijd en gelegenheid ertoe, ik zou u kunnen zeggen waar, wanneer en hoe. Doch u kunt mijn ondervindingen in mijn leerredenen vinden, want ik voel wat ik preek en preek wat ik voel. En ik geloof dat ze juist daarom ten zegen zijn voor Gods kinderen en de boosheid van de Satan opwekt. Stelde ik mij tevreden met een droge, stelselmatige godsdienst, ik zou met rust gelaten worden. Maar omdat ik strijd voor haar kracht, daarom schijnen sommigen mij wel te willen vernielen. En als ik niets van bevinding weet, waarom zou ik voor haar strijden? Was het niet om de wil van mijn conscientie dat ik de Kerk van Engeland verliet, waar ik tot op deze dag zonder hindernis en overlast zou kunnen gebleven zijn? Doch ik vertrouw dat de Heere mij veilig zal brengen door deze twist der tongen. Ik heb mij voorgenomen te zwijgen en hen laten zeggen wat zij willen. Al hun aanvallen geven mij slechts nieuwe behoeften en begeerten om mij te stellen voor de troon der genade. Uw zeer oprechte J.C.P. De volgende brief is gericht aan Joseph Perry, geschreven vanuit Stamford op 20 september 1849. Mijn waarde vriend, het is genade, dat waar de Heere een goed werk begonnen heeft, hij dat zal voortzetten en ook zal voleindigen. En als dit zo niet was, welke hoop zou er dan overblijven voor zulke arme, duistere, dodige, ellendige, die buiten zich niets kunnen verlevendigen, even weinig dan zij het hun eigen zielen kunnen doen? En wanneer wij geen beproevingen of verzoekingen hebben, of althans geen zware, ach, hoe spoedig zinken wij neer in de vleeselijkheid en de dodigheid. Ik weet dat ook u overtuigd bent dat het verledene, het zij zegeningen of beproevingen, u voor het tegenwoordige niets geeft, dat u nu nodig hebt dat de Heere zijn hand uitstrekt, even goed alsof u nog nooit iets van een levende natuur gevoeld had. Ik ben door genade beter dan ik was na mijn bezoek van Abingdon, nog niet zo goed als ik zou wensen. Het vorige jaar was ik omstreeks deze tijd bijzonder goed, en ik dacht toen bijna zo gezond te zijn als voor mijn ziekte in 1847. Maar ik vrees dat dit niet gebeuren zal en dat ik nooit weer volmaakt gezond zal worden. Toch ga ik als naar gewoonte door met preken en ga elke dag een wandeling maken wanneer het weer het maar enigszins toelaat. Tot heden zijn wij genadig verschoond gebleven voor de cholera. Er heeft zich maar één geval in de stad voorgedaan, waarvan gedacht wordt dat dit uit Londen is meegebracht. In een dorp nabij Oakham heerst zij wel hevig. Ik hoop dat de Heere ons en de onze barmhartig mag verschonen van die vreselijke ziekte, die al zoveel duizenden heeft weggenomen. Ze heeft ook ernstig gewoed in Plymouth en Devonport. Door genade zijn onze geliefden tot hiertoe gespaard in Stoke, Devonport. Mij dunkt dat onze regering zeer dwaas handelt door niet een nationale biddag uit te schrijven. Agab en de stad Nineveh zijn geheel schriftuurlijke voorbeelden. Als wij onder natuurlijke en nationale tuchtiging zijn, waarom zouden wij niet op een natuurlijke en nationale verootmoediging aandringen? Sommigen van mijn vrienden zijn het in deze niet met mij eens. Doch mijn beschouwingen zijn volgens mij geheel schriftmatig. De arme, waardige Mackenzie is in de rust. Er zal D.V. een kort bericht van zijn laatste levensdagen in het volgende nummer van de Gospel Standard verschijnen. Hij is weggenomen in de bloei, wij mogen erbij voegen, in de hoop des levens. Inderdaad, Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Zijn afsterven vermeerdert zijn werkzaamheid, mijn werkzaamheid en verantwoording. Doch reeds enige tijd voor zijn overlijden rustte de meeste arbeid van de Gospel Standard al op mij. Sinds lang droeg ik hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid. Ik weet niet waar mij te wenden ter aanvulling van deze lege plaats. En stel mij voor, althans in de eerste plaats, geheel alleen de last te moeten dragen. Het is een werk dat zowel enig oordeel en ervaring als een mate van letterkundige bekwaamheid eist. Het is niet gemakkelijk om een persoon te vinden waarin dit alles verenigd is. Mijn gemoed is de laatste tijd meer tot rust gekomen. De bewuste zaak benauwt mij thans weinig. Ik geloof dat het een wettisch evangelisch is, een zodanige als waardoor de Galatiërs betoverd waren. En wij merken dezelfde vruchten op als elkaar bijtende en verterende. Ik hoop in mijn eigen weg door te gaan zonder mij te laten aftrekken door wat er voor of tegen mij gezegd wordt. De dienaars des woords moeten zowel door kwaad als goed gerucht gaan. En het is genade wanneer het eerste niet neerwerpt en de laatste niet opblaast. U hebt tot de oogst uitnemend schoon weer getroffen, en ik hoop dat u een gewenste inzameling had. Maar de prijzen zijn laag, en ik vrees dat het nog zo wat zal blijven. Alle dingen schijnen uit hun gewone loop. Duizenden worden door de cholera afgesneden. Algemene krankheden gaan voort. Overal elders al veel benauwdheid. En buitenslands steeds grotere ellenden en rampen. Welk een barmhartigheid om te midden van al die onrust en strijd, om hoop te hebben op de eeuwige dingen, op een onbewegelijk koninkrijk. Na verloop van misschien 20 jaar zal het ook voor u van geen betekenis zijn of er in 1849 de zak tarwe voor 12 pond of voor 24 pond is verkocht, maar dan zal het een zaak zijn of uw ziel voor eeuwig behouden of verloren is. Wanneer de koude winden over uw graf huilen, of de warme zon het vriendelijk beschijnt, wat gaat het u dan aan of de schapen goed of slecht verkocht worden aan de markt? Mogen we maar meer de eeuwige dingen behartigen. Wij zouden wat minder bezorgd zijn aangaande de tijdelijke. Het is ons ongeloof en vleeselijkheid die ons aan die arme dingen van het zien en zinnelijke boeit. Heere, vermeerder ons geloof. Door Gods barmhartigheid zijn wij allen wel, en dit is een grote genade aangezien de stad vol ziekte is. Voornamelijk de kinderpokken, waaraan velen en meest kinderen sterven. Ik vind het voor ons een weldaad een gezonde woning te hebben. Uw zeer toegenegen, J.C.P. De 68e brief is gericht aan de heer Godwin. Geschreven vanuit Ockham op 25 maart 1850. Mijn waarde vriend, ik kan u naar waarheid verzekeren dat mijn stilzwijgen niet veroorzaakt is door gebrek aan vriendschap en toegenegenheid. Sinds ik zoveel vijanden en zoveel verraderlijke vrienden had, heb ik mij enkele ware vrienden te meer gewaardeerd en aangekleefd. Maar het schrijven is mij meestertijds een grote last, waarom ik het zo lang mogelijk uitstel, totdat mijn geweten mij tenslotte dwingt om een poging te wagen. Tot deze morgen voelde ik, naar mij dunkt, meer dan conscientiedrang om enige regels aan u te schrijven in antwoord op uw toegenegen en belangstellende brief. Het verblijdt mij dat u met genoegen te Leicester geweest bent. Prediken is een zeer aangenaam werk wanneer de Heere tegenwoordig is. Maar als alles duister en dor is, dan is het inderdaad een moeilijke bezigheid. Dikwijls voel ik de wens bij mij opkomen dat ik iets anders was, of dat ik meer genade en bekwaamheden daarvoor had. Ik heb gisteren maar een arme dag doorgebracht, Ik kon maar nergens inkomen dat enige dauw een geur verspreidde. Ik heb altijd zoveel tegenstand, uit en inwendig, aan de ene zijde de Farizeeër en aan de andere zijde de Antinomianen, en wie de ergste zijn, kan ik moeilijk zeggen. En dan zoveel tegenstand van binnen. Zoveel verzoekingen, lusten en dwaasheden, zoveel strikken en aanvallen. Een vuil hart zich bezoedelende in alle vleeselijkheid en snoodheid. Ik word waarlijk geoefend door zonde en genade, zoals u het noemt. Ik eigen mij dat woord toe, het past mij zo uitnemend, zonde of genade. Schijnt gedurig naar het meesterschap te streven, strijdend en begerend tegen elkaar. Welke werkingen, beteugelingen, lusten, droefheden, vallen, opstaan, nederlaag en overwinningen. Welk een slagveld is het hart, en daar wordt de strijd verloren en gewonnen. Wanneer de zonde overwint, wat een treuren over haar wonden en bloed vergieten. Wanneer genade en goddelijke vrees de zegen behaalt over de verzoekingen, wat een vertedering in dankzegging. Zo blijft er een hameren op dat oude spoor, zielsoefening, en dit verenigt soms met de bevinding van de armen en nooddruftigen. En wij zien en gevoelen dezelfde dingen op gelijke wijze. Ik heb nooit begeerd, nog getracht naar de uitgaaf van mijn leerredenen. Maar als de Heere ze verwaardigt te zegenen, dan zij hem alle eer. Ik heb nooit iets tot haar verspreiding gedaan, ja, na de correctie niet meer in handen gehad. Ook mijn vrienden bekommeren er zich even weinig over als ikzelf. Niemand van mijn volk beveelt ze aan of verspreidt ze. Ze zijn wat ze zijn, en ze worden geworpen op de wateren en overgelaten aan de Heere, om ermee te doen wat hem behaagt. Als ze dus gezegend worden, het is van hem. En ik denk wel eens hoe de duivel erop uit geweest is om de gemoederen van het volk te vergiftigen, uit vrees dat ze enig nut zouden stichten. Op de 15e heb ik mejuffrouw N. gedoopt, uw zeer verbonden J.C.P. De volgende brief is gericht aan weer Thomas Godwin, geschreven vanuit Ockham op 30 december 1850. Mijn lieve vriend, ik bid u dat u mijn gevoelens jegens u niet afmeet na mijn volvaardigheid tot het schrijven aan u. Briefschrijven is mijn gewone zware taak, en tenzij er iets is dat ik graag wens mee te delen, ga ik ertoe over gelijk een schooljongens een boek ter hand neemt. Doch in de laatste dagen voelde ik een begeerte om enige regels aan u te zenden. Ik vertrouw dat wij gisteren over het geheel genomen een aangename en een goede dag hadden. Op zaterdagavond voelde ik veel drang tot het gebed, en ik geloof dat wij een goede morgen hadden. Een van de vriendinnen met wie ik veel vereniging voel, zei mij naderhand welke behoefte tot het gebed zij de hele week had dat de Heere op zijn dag met ons zou zijn. En zij had ervaren dat haar gebed was verhoord. Onze oude vriend, de Trowbridge, Warburton, zegt dat wanneer hij gesloten is voor zichzelf, de vrienden vaak het meest aan zijn prediking hebben. En dat is echter mijn ervaring niet, en ik denk ook de uwe niet. Wanneer ik wat leven en gevoel aan mijn ziel ervaar, dan vind ik dat gewoonlijk zo ook bij des Heren volk. En wanneer ik duister en gesloten ben, dan is het vaak ook zo bij hen. Op die tijden kan ik nergens inkomen, noch iets beschrijven, en hoe zou ik dan hun hart en geweten bereiken? De put is diep, en ik heb niets om mee te putten, en wat water is er dan voor zijn volk? Ik mag hopen dat hier enige werkzaamheid is. Een kandidaat voor de doop dan, werd met genoegen aangenomen, en wij hebben twee andere aankomenden met wie ik wel vereniging voel. Ook in Stamford had ik op 21 december meer leven en gevoel dan ik sinds mijn thuiskomst had. Ik zei tegen de vrienden dat ik dit hoopte te zijn, de dageraad van een betere dag. Dat was althans de betekenis, zo niet de woorden zelf. Ik geloof dat mijn gezondheid beter wordt en ik heb minder prikkeling in mijn borst. De Heer is goed, mochten wij maar op Hem vertrouwen. Ik verbeeld mij dat uw verbintenis te Liverpool u niet bijzonder gemakkelijk is. Wel, u weet niet waarom u daarheen gaat. Niet wat u doorziet, maar het ongeziene zegent de Heere vaak. Een arm schepsel, geplaagd met zonde en smart, die licht nog rustplaats heeft, die plaats nog naam heeft onder de grote hoop, ziet op de grote steden Sheffield, Birmingham, Bristol enzovoorts, in welk een staat zij zijn. De enige maal dat ik in Liverpool was, hoorde ik de prediking op een avond door de weeks, toen er nog geen 20 tegenwoordig waren. Doch er kunnen nog hier en daar meer zijn die zich aansluiten die u niet kent. Ik denk dat u liever onder onze vrienden in Wiltshire zou gegaan zijn. Het staat te vrezen dat voor verre weg de meesten het evangelie een reuk des doods ten dode zal zijn. En hiervan word ik steeds meer overtuigd. Wij, die onszelf enigermate hebben leren kennen, behoeven ons niet te verwonderen dat de mensen zijn wat ze zijn. Wat zijn we zelf, overgelaten aan onze gevallen natuur? Wanneer ik mijn eigen vleeselijkheid en afkerigheid van geestelijke dingen heb gevoeld, dan houd ik op om mij te verwonderen over de algemene goddeloosheid. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is ook weer gericht aan Thomas Godwin. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 7 februari 1851. Mijn waarde vriend, voordat het februari nummer van de Gospel Standard uitkwam, zag ik dat ik mij voor een aanval blootstelde op een punt door u zo vriendelijk en getrouw aangewezen. Ik zond dadelijk een gedeeltelijk veranderde kopij naar de drukkerij. Doch, omdat de brief tot de morgenpost bleef liggen, kwam hij aan toen de Gospel Standard al ter perse was. Mijn bedoeling was dat het Christus lichaam niet natuurlijk was in de zin van enige smet van de verdorvenheid afleidende door een natuurlijke geboorte. Ik bedoelde dat het niet dierlijk was of strikt hetzelfde als het onze, maar dat het geheiligd werd op hetzelfde ogenblik van de ontvangenis en daarom innerlijk heilig was. Ik heb gedacht dat de bovennatuurlijke generatie van de menselijke natuur van de dierbare heiland te veel wordt voorbijgezien. Jaren geleden trok het bijzonder mijn aandacht naar aanleiding van Irving's sketterij aangaande het zondige vlees van Christus. Ik wilde dan ook aantonen dat de menselijke natuur van Jezus was en is heilig, onnozel, onbevlekt en afgescheiden van de zondaren. En dit was zij uit kracht van een geestelijke, bovennatuurlijke geboorte. Inderdaad, hoe zou het ook anders, of een heilige natuur moest aangenomen worden in vereniging met de Zoon van God. Op mijn ziekbed had ik, naar ik geloven mag, een openbaring van Jezus. En met het oog des geloofs zag ik zeer onderscheidelijk zijn twee naturen op een wijze die ik niet kan beschrijven, maar die mij toch bewoog altijd haar te verdedigen. Zo de Heere wil, zal ik mijn bedoeling meer duidelijk verklaren in het volgende nummer van de Gospel Standard. Ik dwaalde in het gebruik van de woorden natuurlijk en geestelijk. Ik dank u intussen voor uw vriendelijke en getrouwe brief en zal met Gods hulp het onderwerp nog beter bestuderen. Uw zeer toegenegen J.C.P. Ook de volgende brief, de 71ste, is gericht aan Thomas Godwin. Geschreven vanuit Ockham op 24 februari 1851. Mijn waarde vriend, het verblijdt mij dat u plan hebt om ons te bezoeken. Maar het spijt mij dat het zo kort zal zijn. Het vordert gewoon nogal enige tijd, eer wij tot het merg van de zaken gekomen zijn. U weet, de beenderen liggen nog altijd diep in het vlees en het merg nog dieper. Wij moeten een avondje samen zijn en ons hart en mond moeten een weinig van de zalving genieten, zoals wij eertijds genoten toen u bij ons was. Wij zijn hier thans zeer op ons gemak als gemeente. Gisteren hadden wij een gemeentelijke samenkomst en namen twee leden in de gemeente op. En we mochten waarlijk met genoegen samen zijn. Nooit bespeurde ik een betere gewaarwording onder de vrienden. En de eenvoudige taal, door een arme oude vrouw gesproken, scheen allerstugge harten te vertederen. En sinds de aanneming van mejuffrouw L. zag ik niet zoveel tranen vlieten. Wij zijn ook als vergadering zeer vol en ik mag zeggen dat de Heere soms met ons is. Ik word wel genoemd de blinde leidsman der blinden, doch laat ik blind zijn. Ik weet dat hier sommigen onder dit volk zijn die kunnen zien en ook gevoelen. Sommigen die als sterren zullen blinken, eeuwig en altoos. Ook ben ik niet blind voor mijn eigen zonden en dwaasheden, onwetendheid, ongeloof en hulpeloosheid. En ook ben ik niet blind voor de gelukzaligheid, genade en algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus. En in mijn optreden voor het volk voel ik een oprechte begeerte tot het heil van hun ziel. En zover de Heere mij bekwaam maakt om arbeid, ik aan hun stichting en vertroosting, zonder vrees of vleierij. Hierin draag ik door genade de getuigenis om van een goede conscientie. Mijn lieve vriend, ik voel mij volstrekt niet gekwetst of beledigd door uw vriendelijke aanmerkingen over mijn beschouwingen. Ik weet dat u een oprechte vriend bent en dat in uw zeggen en doen waarachtige belangstelling en toegenegenheid heerst. Ik zou een arm, hoogmoedig, ellendige moeten zijn, nog erger dan ik ben, wanneer ik geen raadgeving en onderricht van mijn vrienden kan aannemen. Ik weet hoeveel vijanden ik heb en hoezeer zij hunkeren naar mijn ondergang. En er is zoveel geveinsdheid en huichelarij bij de mensen, dat ik waarlijk vermoeid ben van de meeste beleiders. Hoe waar is Micha 7, vers 2 en 3? En er is zulk een vervloekte hoogmoed, haat en vijandschap in het hart. En ik vind het in mijzelf, en ik merk het ook op bij anderen. O, wat is de mens toch een ellendig wezen, ja ook de beste onder de mensenkinderen. Uw zeer toegenegen J.C.P. Wederom aan Thomas Godwin een brief, geschreven vanuit Oakham, 25 maart 1851. Mijn waarde vriend, indien het mij mogelijk geweest was, ik zou uw belangstellende en vriendelijke brief eerder hebben beantwoord, doch waarlijk, mijn tijd was zo bezet. Ik ben naar Stoke geweest om mijn lieve moeder de laatste eer en achting te bewijzen. Zij stierf in de vroege morgen van donderdag 13 maart. Maandag ging ik van huis. Ik bracht de nacht over in Exeter en kwam dinsdagavond te Stoke. Mejuffrouw Isbel was nog al beter dan ik verwacht had. Zij was meer kalm en bedaard. Dat is zijn zus. Op woensdagmorgen werd haar overblijfsel aan de aarde toevertrouwd. Zij werd begraven op de nieuwe begraafplaats te Plymouth en de heer Isbel vervulde de plechtigheid. En hij deed dat zeer goed. Na het lezen van 1 Korinthe 15 deelde hij enige opmerkingen aangaande haar karakter mee en eindigde met gebed. Gedurende de hele tijd van de begrafenis was het regenachtig, waarom wij niet lang bij dat graf vertoefden. Sinds de tijding van haar dood was mijn gemoed in een maalstroom en door al dat reizen was ik zo verward dat ik mij bijna niet kon voorstellen dat zij gestorven was. Inderdaad, ik kon het nauwelijks geloven, totdat ik de doodskist met haar naam op de plaat in het graf zag neerdalen. Zij was in het 79ste jaar van haar leven en had veel geleden door reumatiek in haar ledematen. Haar laatste ongesteldheid was griep en borstaandoening aan het welk zij ontzaggelijk geleden heeft. Mejuffrouw S., die u wel zult kennen, heeft een goede hoop voor haar. Ja, zij twijfelt niet aan haar staat. Zij was meer dan iemand anders met haar gevoelens en bevindingen bekend, omdat mijn arme moeder zeer aan haar verbonden was en meer vrij en openhartig met haar omging. Zij wist van een liefelijke openbaring van de liefde Gods aan haar ziel, en welke zij zich scheen vast te klemmen. Doch meestal verkeerde zij onder een besef van haar onwaardigheid en was in vrees dat zij zich mocht bedriegen, ja, dat zij een huichelaar was. Zij was mij altijd een zeer tedere en toegenegen moeder, en ik herinner mij niet dat wij ooit enig verschil hadden. Mijn uittreden van de Engelse kerk deerde haar, maar zij betuigde dat haar huis voor mij open bleef en dat ik tot haar mocht komen en met haar mocht leven. En ik verzeker u dat de begeerte wel eens bij me opkwam, dat ik het maar gedaan had om zo een stil en een afgetrokken leven te hebben en bevrijd te zijn gebleven van de beproevingen en de beroerte die ik in een meer voortreffelijke betrekking heb moeten doorworstelen. De God heeft de plaats van onze woningen bepaald en het is al te dwaas om de gedachte te voeden dat wij onze eigen weg zouden afbakenen. Door het natte en het koude weer werd onze reis nog moeilijker. En het heeft zoveel invloed op mij gehad dat ik mij geheel onpasselijk en onwel voel. De dood van mijn arme moeder zal door mijn zuster, mejuffrouw Isbel, zeer gevoeld worden, want zij was zeer nauw aan haar verbonden. Een zondag heb ik hier aan 3 personen de doop bediend. En ik geloof dat de Heere met ons was. Het is hier alles arbeid en droefheid. Onze en de zonde van anderen zal het hier altijd een toneel van smart en kommer doen zijn. O, gij geheimzinnig monster, zonde! Hoe machtig sterk is zij, zo krachtig, dat genade alleen haar kan onderwerpen. Soms schijnt ze onderworpen, maar ziet, ze staat op en erger dan tevoren. Wel mogen wij uitroepen, ik ellendig mens. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is wederom aan de heer Thomas Godwin, geschreven vanuit Oakham op 7 april 1851. Mijn waarde vriend, ik had het voornemen opgevat om u heden te schrijven, ook al had ik zaterdag uw belangstellende brief niet ontvangen. Ik deel uw benauwdheden en angsten, bijzonder die ene die u, naar ik weet, zeer drukt. Mijn lieve vriend, de meesten van ons moeten door pijnlijke ervaring Micha 7, vers 4 en 5 leren verstaan. De teksten voeg ik tussen, vers 4 en 5. De beste van hen is als een doorn. De oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uwer wachters, uw bezoeking is gekomen. Nu zal hen lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend, bewaar de deuren uw monds voor haar die in uw schoot ligt. Tot zover de teksten. Het is een bitter ding, bijzonder als er zielsvereniging bestaat. Ik hoop dat de Heere u ten goede zal zijn in deze beproeving. O, hoe weet hij harten te vertederen, bittere gewaarwordingen te verzachten en die demoon van de hel, dat wrede wantrouwen, te onderwerpen. Mijn lieve vriend, hoe zou ik met u kunnen voortgaan, zo ik niet mocht rekenen op uw vriendschap achter mijn rug, zowel als in mijn aangezicht? Omdat ik u voor iemand houd die waarlijk God vreest en ook een oprecht en toegenegen vriend bent, daarom voel ik mij verbonden aan u. Wij allen hebben onze grote fouten en gebreken voor de mensen, zowel als onze doemwaardige afwijkingen en zonden voor God. En ik durf wel vol te houden dat mijn vriend Thomas Godwin zowel de zijne heeft als anderen de hunnen. Ik vertrouw dat de Heere dit kromme recht zal maken. Sinds ik weer thuis kwam van Stoke, Devonport, voel ik mij niet goed. De kou, het vochtige weer schijnt mijn borst aan te doen, hoewel ik door genade zozeer geen kou gevat heb. Graag zou ik mij willen losmaken van mijn verplichting in Londen, aangezien mijn borst niet bestand is tegen een oefening, hitte en inspanning als mij in de Eden Street wacht. Wat een leven van arbeid, zonde en lijden. En dat alles kan niet overmeesteren, die vreselijke lusten, welke gelijk mieren uit en in hun nest zwermen. Sinds jaren hadden twee begeerten in mijn gemoed steeds de overhand. De één, dat ik mijn vrouw en kinderen niet hulpeloos mocht achterlaten. En de andere, dat ik een gezegend uiteinde mocht hebben. In de één is door het overlijden van mijn waarde moeder voor een goed deel voorzien. De andere verblijft bij de Heere. Maar waarlijk, het moet alles genade zijn, en wel geen gewone, gemene genade, want ik was en ben geen gewoon zondaar. Ik ben aan de ene zijde omringd door verzoekingen, en mijn boos, vuil hart zal steeds op bedorvenheid en schandalen peinzen. Ik gevoel dat wij gisteren een zeer goede dag hadden. In de middag voelde ik leven en vrijheid. Het was een schone dag en wij hadden een aandachtig gehoor. Voor zover ik kan zien en opmerken is er veel meer oprechte en wezenlijke godsdienst op het land dan in Londen. Wij kennen sommigen in Wiltshire, anderen in Berkshire en naar ik hoop enkelen in Rutland en Lincolnshire die mijns inziens opwegen tegen degenen die in de stad zijn. Men vindt bij hen meer leven, gevoel, oprechtheid en tederheid. Doch ik hoop dat de Heere u in uw eigen ziel en in uw bediening zegenen zal. Het is een dag der kleine dingen, zo in wezenlijkheden als in bevinding. Er is veel gepraats en gedruis, veel licht in het hoofd, maar weinig leven of genade in het hart, en de zaken schijnen er erger op te worden. Tien jaar geleden had ik in de Great Ali Street meer leven en gevoel, en ik heb u en Tiptoft datzelfde horen zeggen. In de Zohar Chapel had ik in 1841 bijna geen dorre gelegenheid. En thans zo te preken als toen zou mij zo onmogelijk zijn als dat ik moest vliegen. Te Sint Ives had ik een grote vergadering, maar ik weet niet wat ik daar van de zaken denken moet. De zalving schijnt veel te ontbreken. Hoe licht spreekt, preekt, bidt en hoort men zonder dat ene, wat de dingen ons ten zegen maakt. Helaas, ik zie de naaktheid van het land, zo dikwijls in mezelf, zo dikwijls ik mijzelf in al mijn nietigheid beschouw. Gelijk een onvruchtbare vrouw klaag ik over de onvruchtbaarheid van anderen, maar God alleen kan de onvruchtbare zetten in een huisgezin en een blijde moeder van kinderen. Hoezeer toegenegen, J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Duncan Mattison. Geschreven vanuit Stamford, 28 juni 1852. Waarde heer. Ik heb inderdaad een grote reden om de Heere te loven en te danken voor de wijze waarop Hij in zijn verborgen voorzienigheid en genade zich heeft verwaardigd mijn nietige geschriften te zegenen. Te meer omdat ik zelf nooit enige poging tot verspreiding heb aangewend en ook geen geldelijk voordeel daarvan heb. Het is inderdaad verwonderlijk dat zij uw afgelegen gewest hebben bereikt, en wel bijzonder dat u eerst kennis aan haar kreeg langs zulke een opmerkelijke weg. Staat tussen haakjes door de hertogin van Gordon. Enige dagen voordat uw brief mij bezorgd werd, ontving ik een briefje van een geestelijke uit Hetz, die onder grote zielsangst verkeerd had. En hem was verandering van lucht aanbevolen en hij ging naar Ramsgate. En op een zekere morgen, toen hij naar het bad ging, viel zijn oog op een boekenwinkel waar voor het raam mijn leerredenen lag, de erfgenamen des hemels. En die titel die trof hem. En naar binnen gaande kocht hij dat boekske. Het werd gezegend aan zijn ziel. Hij kwam ertoe ook mijn andere geschriften en leerredenen aan te schaffen en hij zegt dat ze hem ten zegen zijn geweest. Hoe verborgen zijn Gods handelingen? Gevoelende mijn eigen vleeselijke zondigheid, verwonder ik mij over zijn vrije, soevereine, gadeloze, alles overvloeiende genade. Van alle mensen was ik de meest ongeschikte om door de Heere gebruikt te kunnen worden. Voordat ik in 1821 naar het college ging, wist ik werkelijk niet of er wel een godsdienstige belijdenis bestond buiten de formaliteiten van de uitwendige Engelse kerk waarin ik was opgevoed. Door de omgang met een medestudent werd ik daar in mijn oordeel overtuigd, maar mijn hart bleef onaangeraakt, totdat het in 1827 in een afgelegen gedeelte van Ierland, te midden van een diepe verdrukking, de Heere behaagde mijn arme dode ziel, zo ik mag vertrouwen, levend te maken. Dit stelde perk aan al mijn vooruitzichten aan de hogeschool, die zeer goed waren, omdat ik in de leringen van de mensen in 1824 verkreeg wat men noemt de hoogste graad van waardigheid en waarlijk. Mijn hart was verbonden aan de boeken en rusteloos zocht ik naar aardse wetenschap. Van 1828 tot 1835 was ik leraar in de Engelse staatskerk. Ik verbleef voornamelijk op een eenzaam dorp, waar ik veel ziekte leed en, zo ik geloven mag, in mijn ziel enige lessen leerde die in mijn bediening zijn belichaamd. Aangezien mijn geweten bezwaard werd door het onschriftuurlijke karakter van de bediening van de Engelse kerk, zag ik mij verplicht haar te verlaten. Mijn weg was en is meer een weg van beproevingen en verzoekingen. Hebbend een boos hart, een snodige aardheid, een o zo veel kromme wegen en strikken, in welke mijn voet gedurig verstrikt en gevangen wordt. Maar ik mag geloven dat mijn beproevingen en verzoekingen genadig overheerst zijn tot heil en stichting van Gods gemeente. Wij worden overstroomd met een oppervlakkige bediening, die ten eenenmale alle leven, kracht en geur mist. De beproevingen en oefeningen van Gods woord blijven onaangeroerd, of indien er al eens op gezinspeeld wordt, met minachting besproken. Een dorre, letterkundige voorstelling van de leer, zo wiskundig ingedeeld als de vierkanten op een schaakbord, wordt onder de naam van de waarheid gepreekt. En het aanvoeren van teksten als de onderscheiden stukken op die vlakten is de kunst van preken. Waar hart en geweten niet worden geraakt, waar de inwendige strijd niet wordt beschreven, waar het lieflijke en welaangename evangelie niet wordt gepreekt onder de neerdaling van de Heilige Geest in de hemel, daar wordt de kudde van de moordenaar niet gevoed. Ezechiël 34 geeft ons een ware beschrijving van de valse herders. Hoe eenvoudig is de waarheid, des mensen ellendigheid en Gods barmhartigheid, de volheid van de zonde en het alles overtreffende van de genade, de oude en de nieuwe mens, de krankheden van de ziel en de balsem van des zaligmakers bloed. Hoeveel verschillen deze lessen, geleerd in de oven van inwendige bevinding, van der monniken gestrengheid, van het pietisme, de lippendienst van het fariseïsme en de dorre calvinistische formulierendienst van de Schotse kerk. Een thans overleden vriend kwam door Gods voorzienigheid te Glasgow. Vandaar schreef hij mij dat hij geduld had van kapel tot kapel, en zo denk ik ook over Edinburgh, maar alles was even dood en naar. Ten laatste ging hij aan de avond van des Herendag naar buiten en aan de helling van een heuvel neerzittend in gebed en overdenking, las hij nu en dan in een van mijn kleine werkjes. Met blijdschap erkent hij daar iets gevonden te hebben waarmee hij zich verenigen kon. Toen ik mijn geringe voortbrengselen aan de pers overgaf, heb ik de verste vette er niet aan gedacht dat ze zo wijd verspreid zouden worden, of de Heere ze zo genadig zou believen te zegenen, als ik geloven mag dat thans plaats heeft. Wat betreft de leerredenen die onder het uitspreken opgetekend zijn, daarmee heb ik minder te doen. Doch omdat ze heinden en ver verspreid worden en in veel kleine vergaderingen bij gemis van een voorganger gelezen worden, zo meende ik er goed aan te doen ze voor haar uitgave nog na te zien en te corrigeren. Mag de Heer ons steeds dieper inleiden in zijn woord. Wat zijn al de vergulde speeltuigen van de tijd vergeleken met die plechtige, gewichtige wezenlijkheden van de eeuwigheid? Maar helaas, welke ellendigen zijn wij, overgelaten aan de zonde, Satan en onszelf. Hoe onbekwaam om de minste zucht van de verzoekingen weerstand te bieden. Hoe geneigd tot afdwaling. Wie kan de diepte van het hart van de mens peilen? Och, wat dan genade, alles overheersende genade, past en kan zulke ellendigen behouden. Verzeker mijn liefde aan allen in uw omtrek die mij in hun hart dragen. Ik heb grote behoefte aan aller gebeden. De Heere behoede en zegene u. De uwe, naar ik geloof in de beste banden, J.C.P. De volgende brief, de 75ste, is gericht weer aan Thomas Godwin en geschreven vanuit Ellington op 4 juni 1852. Mijn waarde vriend, ik denk wel eens dat als ik er niet meer zal zijn en vleeselijke gewaarwordingen met mij ten grave zijn gegaan, mijn geschriften en leerredenen beter zullen worden verstaan dan nu. En ik hoop een plaats te behouden in de harten en de genegenheden van Gods volk. U kunt erop rekenen dat er te Oakham en Stamford nog sommige oprechte kinderen Gods zijn. Te Stamford voelde ik bij het avondmaal vaak datgene waarvan u meldt, alsof ik al de vrienden in mijn armen en hart omvatte. Tot zover heb ik mijn bezoek te Ellington niet te betreuren. De eerste zondag hebben wij een goede dag en een volle kapel. Het verheugt mij dat u zich te Oakham en Stamford thuis voelt. Het is een allerellendigst afmattend werk wanneer het van buiten en van binnen dood is. Het is aangenaam en gezegend, een bevochtige ziel om te dragen en anderen ten zegen te zijn. Ik mag geloven dat wij, sinds wij hier zijn, een zegen in de kapel genieten. Gisteravond zijn wij naar Boshoeve geweest. Wij mochten liefelijk samen zijn met de oude juffrouw Wild en buitengewoon samenstemmen in de dingen Gods. Onze beschouwingen waren volmaakt gelijk. Ook omtrent de tijdelijke dingen schijnt er meer vereniging te zijn dan te Stowell en derhalve minder ongeloof en opstand. Ik geniet veel van de zuivere lucht van de vlakten en men zegt dat ik er beter uitziet dan toen ik hier kwam. Dit rustige leven, de afgezonderde plaats en de aangename wandelingen passen mij bijzonder. Veel drukte zou dodend voor mij zijn. Ik stel mij voor dat ik mijn belofte te Londen zal moeten trachten te volbrengen, maar het zal een moeilijk werk zijn. Hoezeer toegenegen, J.C.P. Een jaar later schrijft Philpott de 76ste brief aan de heer Richmond. Vanuit Ellington weer op 9 juni 1853. Richmond is een broer van mevrouw Richmond die lerares was te Statham. Mijn waarde vriend, zo de Heere wil en mijn gezondheid en krachten het toelaten, hoop ik op mijn thuisreis te Statham te spreken op dinsdagavond 23ste van de maand. Als uw zuster, de Sutton Courtney, de vriendelijkheid wilde hebben met haar rijtuig ons van het station af te halen, dan zullen wij graag een paar uurtjes bij haar vertoeven. Eer wij naar Stethem gaan, en ik stel mij voor dat mejuffrouw Philpot zeer graag eens de plaats zag waar haar oom was toen hij in de kerk van Engeland was. Er is al enige tijd verlopen sinds ik in Stethem was, en ik hoop dat de Heere het bezoek van mijn oude vrienden zegenen mag. Wij mogen vertrouwen dat Hij ons te midden van veel zwakheid en onwetendheid daar eertijds zegende. En Hij is thans nog dezelfde genadige God als Hij toen was, gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En ook wij zijn dezelfde arme en nooddruftige zondaren, die alleen licht zien in zijn licht, en zonder wie wij inderdaad niets vermogen. Er zijn veel jaren voorbij gegaan sinds wij voor het eerst te Stethem kwamen, en wij hebben veel veranderingen bij onszelf en anderen opgemerkt. Maar het fundament blijft zeker en onwankelbaar. En zo wij op dat fundament gebouwd zijn, dan zijn wij veilig te midden van alle beproevingen. U hebt twee zusters zien trouwen onder de schoonste uitzichten van aardse voorspoed. En ze zijn weduwe geworden en van alles beroofd. En zo hebt u in uw eigen familie de krachtigste getuigenis, hoe voorbijgaand en ijdel alle dromen van aardse troost zijn. Hoe goed is het wanneer deze moeilijke lessen bij ons een eeuwig blijvend voordeel werken. Maar helaas, wij zijn stompe, trage leerlingen en hebben behoefte aan regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. En op het laatst blijkt het maar al te vaak dat wij niets weten zoals men behoort te kennen. Indien de zaligheid niet geheel en alleen uit genade was, wat hoop zou er dan voor ons zijn? In deze bodemloze zee van barmhartigheid werpen arme zondaren het anker wanneer er enige ontdekking van deze alles overvloeiende genade aan hun harten mag zijn. Uw toegenegen J.C.P. De volgende brief is weer gericht aan Thomas Godwin Stamford, 30 december 1853. Mijn waarde vriend, u schijnt met twee grote zegeningen wel weldadig te zijn, gezondheid van het lichaam en gezondheid van de ziel. Dat zijn zegeningen zonder welke het leven geen leven is. Ik wens dat u ze beide mag genieten en dat u nog veel jaren tot een zegen gesteld mag worden voor Gods gemeente. Door genade ben ik weer beter. Zondagmorgen preekte ik te Oakham en sprak 's middags ook bijna een uur. Wij hadden onze jaarlijkse collecte voor de armen die ruim 316 pond opbracht. De grootste collecte die wij in 15 jaar hadden. Ik drong zeer aan op milddadigheid, aangezien de levensmiddelen te midden van de strenge kou weer zeer duur zijn, en ze hebben vrijwillig ruim gegeven. Mij dunkt, lieve vriend, dat wij beiden veel ondervonden en gezien hebben van de voorzienige zorg Gods. Ik zei zondag te Oakham dat ik wel eens gedacht had een geloofsbank te kunnen beschrijven. Dan doelt hij op Huntington zijn boek. Van waar het geld komt, juist als het nodig is. Mijn grootste behoefte is genade, geestelijke gezondheid, vrezen des Heren, tederheid van het geweten en kracht tegen boezemzonde. Uw toegenegen J.C.P. Dat is het einde van het tiende gedeelte. U voorgelezen door Stichting het Braambos. Dat is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.